Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn hier te zijn in een beetje gepimpte Koninkkerk. Toch? Heel anders. En ik sta een beetje in het midden zo. Dan zie ik jullie wat beter dan de vorige keer. Tot aan die dag. Die dag. Daar gaan we iets over lezen uit de Bijbel. Eerst uit Malachi, laatste Bijbelboek uit het Oude Testament, Malachi 4, de eerste drie versen. Het stond iets verkeerd op de beamer, zag ik net, 4 vers 1 tot en met vers 3. En dat gaan we met elkaar lezen uit de herziene Statenvertaling. Dus als je een Bijbel bij je hebt, digitaal of gewoon zoals het vroeger was, papier, zoek het op, Malachi 4. Het is een ernstige boodschap vanmorgen, ik kan er ook niks aan doen. Maar jullie kunnen wel tegen een stootje, toch? Goed zo. Malachi 4, vers 1. Daar staat, want zie, die dag komt, brandend als een oven, dan zullen alle hoogmoedigen en allen die goddeloosheid doen, stoppels worden. En de dag die komt, zal ze in vlam zetten, zegt de Heere van de legermachten. Die van hen wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. En u zult naar buiten gaan en dartelen als kalveren uit de stal. U zult de goddelozen vertrappen, voorzeker stof zullen zij worden onder uw voetzolen. Op die dag die ik bereiden zal, zegt de Heere van de legermachten. Dan nog iets over die dag. Er staat heel veel in de Bijbel over die dag. Maar ik lees nog een stukje uit 2 Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. En vanaf vers 5. Die mensen hadden heel veel te lijden, de Thessalonicenzen. En vandaag hebben ook heel veel mensen te lijden, omdat ze in de Heer Jezus geloven. En dan zegt Paulus door de Heilige Geest over dat lijden in vers 5, een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het Koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken en aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. Wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen. En over hen die het evangelie van onze Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan. Weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht. Wanneer hij komt of zal gekomen zijn om op die dag, daar heb je het weer, die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen. En bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Tot zover. Dus een glaasje water, heel cool gedaan. Ja, broeders en zusters. Zie, die dag komt. Die dag, daar gaan we het vanmorgen eens over hebben. Die dag is niet een dag van 24 uur. Het is een periode. Het is de dag van 1000 jaar van zijn regering. En daaraan sluitend een eeuwigheid, de dag van de Heer, de dag van Christus, de dag dat Hij, Heer Jezus, en door Hem, de drie enige God, het voor het zeggen heeft tot een eeuwigheid. Verlangt u naar die dag of niet? We hebben net gezongen, dus ja, het zal wel, hè? Maar we leven in de tijden voor kerst. Nou heb ik persoonlijk daar niet zo heel veel mee, hoor, met kerst. Ik ben al blij als het weer voorbij is, maar goed, dat is persoonlijk. En die dag die we dan gedenken, is de dag dat hij geboren werd. Ik kreeg net nog een appje, daarom zat ik met mijn telefoon een beetje te mieren. Maar vrienden van ons die wachten al 12 dagen op een jongetje. En ik zat elke dag maar te kijken, wanneer komt hij? En nou, hier. Wordt het ook een jongetje of niet? Dat mag je natuurlijk niet zeggen. Geen idee. En vanochtend, vlak voordat ik hier naar de zaal inkwam, toen kreeg ik het bericht dat hij geboren was. Dus, nou mooi, Matthijs heet hij. De Heer Jezus werd geboren en over dat moment zegt de schrift in Titus 2, want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen. Toen hij geboren werd, verscheen de genade en toen begon de dag van het heil. Heeft u hem? 2 Korinthe 6, de dag van de genade. Gods genade is verschenen. Hoe? In de persoon van de Heer Jezus. De liefde van God is openbaar geworden. Hoe? Op het kruis van Golgotha. De heiligheid van God is openbaar geworden. Hoe? Door het kruis van Golgotha. En de dag dat hij kwam in deze wereld is de dag dat de genade verscheen. Maar er komt ook een dag dat hij zal verschijnen uit de hemel. En dan zal zijn heerlijkheid aanbreken. De heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Dus zijn genade is verschenen bij zijn geboorte, kerst zou je kunnen zeggen. En zijn heerlijkheid zal verschijnen op die dag. En wij leven vandaag in een tijd waarvan Romeinen 13 zegt, de duisternis is ver gevorderd en de dag is nabij. De dag waar we over lezen in Maleachi hoofdstuk 4. Als u er nog even naar terug wilt, alstublieft, de dag uit Maleachi 4. Die dag komt en er staan er twee groepen mensen in dat stukje. Voor sommige mensen wordt het de dag van de Heer. Dat zijn de goddelozen. Want u weet zelf dat de dag van de Heer zal zijn als een dief in de nacht. Voor hen, 1 Thessalonicenzen 5, voor hen die hem niet kennen. Maar voor de gelovigen is het de dag van Christus. Dat zijn twee verschillende uitdrukkingen. De dag van de Heer betekent oordeel, want dat is de Heer, de Kyrios. Maar de dag van Christus is een dag van vreugde. Dat is voor hen die geloven. Dus als hij komt straks in heerlijkheid, nadat hij de gemeente, de gelovigen, tot zich genomen heeft, maar daar gaan we het vanochtend niet over hebben, maar dat weet u wel natuurlijk. Hij komt eerst ons halen, de gelovigen, dan zal hij verschijnen. Maar als hij verschijnt, is hij voor hen die niet geloven, hebben we net gelezen in 2 Thessalonicenzen 1, maar ook in Maleachi 4. Kijk maar, in vers 1, alle hoogmoedigen en alle die goddeloosheid doen, zullen stoppels worden. Dat is de dag van de Heer. Dat is een dief in de nacht. Als ze zeggen vrede en veiligheid, dan overvalt hen die dag als ja, de weeën van een zwangere vrouw, zegt ook 1 Thessalonicenzen 5. Dus voor hen die goddeloos zijn, is het de dag van de Heer. Maar voor hen die mijn naam vrezen, kijk maar, vers 2, is het de dag van Christus. En ik wil vanmorgen iets dieper inzoomen op waarom Maleachi dit zegt. Want u denkt, ja, maar dat zijn alle goddeloze mensen, dat zijn de heidenen, dat zijn de mensen die allemaal zondigen, maar het geldt niet voor ons. Nou, ik denk dat het een ernstig woord is voor Israël toen. De goddelozen in Israël. Zij die in Israël zijn naam niet vrezen. En 2 Thessalonicenzen zegt, voor hen die het evangelie van de Heer Jezus niet gehoorzaam, zal hij wraak brengen. Nou, even naar Maleachi hoofdstuk 1. Als u even wil opzoeken, want ik wil dat toch een beetje dichterbij halen voor u en voor mezelf. Het woord Maleachi betekent mijn boodschapper. Het was iemand, een individu, die daar een boodschap bracht, wat in hoofdstuk 1, bovenaan vers 1, wordt genoemd een last. Ziet u? Het is een last. Waarom? Het was een ernstige boodschap en vandaag zijn er mensen in de gemeente die ook zo'n last hebben. Ze willen iets duidelijk maken aan de gemeente, aan de gelovigen, maar ze ervaren het als een last omdat het niet in dank wordt afgenomen. Het is geen fijne boodschap. Het is een ernstig woord. Maar er staat achter het woord van de Heer. Het was niet hun eigen woord, maar het was het woord van God zelf. Het woord van de Heer. En vanmorgen wil ik dat aan jullie doorgeven. En ik vraag jullie om te luisteren, ook al doet het een beetje pijn. Ja? De situatie is als volgt. Het boek Maleachi is geschreven ten tijde van Nehemia. Dan ging Nehemia heel mooi bouwen aan de muren en aan de poorten. Maar aan het einde van het boek blijkt, Nehemia 13, dat het volk nog net zo in zonde leefde als daarvoor. Dus je moet wel het hele boek lezen. En dus stuurt God Malachi naar hen toe. En dit vindt plaats na de opwekking. En het merendeel van Israël zat in Babel. 60.000 waren teruggekeerd, hadden weer een altaar, hadden weer een stad, Jeruzalem, hadden weer een muur. En toch, voor dat groepje is dit boek bedoeld. Nou even naar ons toe. De opwekking in ons geval is in de 19e eeuw geweest. Vanaf 1825. Toen werd het licht van Gods woord weer helder over wat de gemeente is, wat het huis van God is, wat de wederkomst van de Heer Jezus inhoudt. En al die zaken werden weer herontdekt en de mensen trokken massaal uit de gevestigde kerken en gingen weer samenkomen rond de Heer Jezus. En ze braken weer brood, het avondmaal, daar ga ik zo nog iets over zeggen. En ze deden weer precies wat Handelingen 2, vers 42 zegt. Ze bleven volharden in de leer van de apostelen, dat is de leer van Christus. Het ging weer over de Heer Jezus. En niet over pausen, bisschoppen, dominees, al dat soort zaken. Ze bleven volharden in de gemeenschap. Er was onderlinge liefde, maar ook tucht. En ze bleven volharden in de gebeden. Er waren samenkomsten speciaal om te bidden. En die werden net zo goed bezocht als de samenkomsten rondom de tafel van de Heer. Op de zondagmorgen of zondagmiddag. En ze bleven volharden in de breking van het brood. Die vier dingen. Opwekking. 19e eeuw. Terwijl de meerderheid van het christendom, van de christenheid, bleef gewoon in Babel. Net als in dit geval van Israël. Ze zaten in de gevestigde kerken. Ze zeiden, wij zijn lid van een kerk. We zijn gedoopt als babytje, dus bij ons zit het wel goed. Maar daaruit ontstond een groep, net als hier, die het woord van God weer gingen gehoorzamen. Dat is 1830 ongeveer geweest. En wat is er gebeurd? Hebben we dat met elkaar vastgehouden? Nee, er kwamen invloeden uit Amerika. Er kwamen allerlei invloeden. De gemeente werd een bedrijf. De gemeente werd van alles en nog wat. Een sociale club eigenlijk. En we leven nu bijna 200 jaar verder. En nu zegt Malachi vandaag tegen die mensen die toen een opwekking beleefden. Hoe is het nu? Evangelisch christendom zou je kunnen zeggen. En dan zegt hij, de dag komt voor hen die mijn naam vrezen als een dag van Christus, maar voor hen die dat niet doen als de dag van de Heer. Dus dat is ernstig. En het boek Malachi is geschreven vlak voor de verschijning van zijn genade. Zoals we vandaag vlak voor de verschijning van zijn heerlijkheid staan. Maar hoeveel jaar zat er tussen, weet u dat, tussen Malachi en de komst van de Heer Jezus? 400 jaar. Wat gebeurde er in die 400 jaar? Hè? Niks. Nul. Stilte. Waarom? Het is het laatste woord van God voor zijn volk Israël. Voordat de Heer Jezus kwam. En toen de Heer Jezus kwam, de massa was in Babel. Ze waren wel in het land Israël, maar geestelijk gezien waren ze verre van hem verwijderd. Er waren zelfs mensen in de synagoge met een demon. Niemand had het door. En er waren sommigen die wisten dat hij kwam. Sommigen. En zo is vandaag net zo. Sommigen in die massa, na die opwekking, weten wie de Heer Jezus is en hebben hem lief. Sommigen. En wat zegt Malachi 3 vers 1, kijk maar mee. En dan even het laatste stukje van vers 1. Zie hij komt. Zie dat? Zie hij komt. De Heer is nabij. Zegt ook Jacobus. De Heer Jezus komt. 400 jaar stilte, 400 jaar geen wonderen, geen tekenen, helemaal niks. Alleen dit laatste woord van God aan zijn volk. Voor jullie net zo. Vandaag wordt er overal geroepen dat we ons moeten uitstrekken naar van alles en nog wat. Nee, het is het woord van God. En wat was de toestand van het volk voordat hij kwam in genade? En daar gaan we naar kijken. Het eerste is dit. Kijk maar mee. Hoofdstuk 1. Vers 6. En dan komt het even bij jezelf. En bij mij. Een zoon eert zijn vader en een slaaf zijn heer. Als ik dan een vader ben, waar is de eerbied voor mij? Ik ga het een beetje scherp zeggen vanmorgen. Sorry. Waar is de eerbied voor mij? Wij gebruiken, en vandaag schieten gemeentes de grond uit met duizenden mensen en ze gebruiken de genade van God om zichzelf een goed gevoel te geven. God houdt van mij, wij zijn uniek, ik mag bij hem op schoot, enzovoort. Het gaat allemaal om ons, het gaat allemaal om mezelf, het gaat allemaal om onszelf. Maar waar is de eerbied voor mij, zegt hier Malachi 1 vers 6, en vanmorgen ook tegen jou. Wat is die eerbied dan voor de Vader? Paulus zegt, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus, die ons heeft gezegend met alle geestelijke zegeningen. En wij draaien het om, we zeggen, nou, wat hebben we toch een zegeningen, geweldig. Laten we daar eens over nadenken. Nee, Paulus zegt, gezegend is Hij. Focus je aandacht op Hem, niet op jezelf. En wandel waardig de Vader, de roeping. Efeze 4, vers 1. De hemelse roeping, het kruis van Christus maakt een einde aan alles van de mensen. En dat verkondig ik overal en ik leer het overal. Maar ik merk ook dat het moeilijk is om dat woord duidelijk te maken. Wat is de eerbied voor de Vader? Ik zal het heel simpel zeggen. De eerbied voor de Vader is als je de Zoon gehoorzaamt. Dat is de eerbied voor de Vader. Het is niet praten over... Hij heeft ons lief en hij vindt ons geweldig en hij droogt allemaal tranen en is allemaal mooi en aardig. Maar het gaat om dat je de Zoon gehoorzaam bent. Dat er een leven is wat beantwoordt aan de genade van God. In plaats van dat die genade van God gebruikt wordt om ons een goed gevoel te geven. God houdt van ons. Hoe vaak lees ik niet, je mag komen zoals je bent. Nou, dat is helemaal niet waar. Het evangelie zegt, je mag komen zoals je bent, maar niet in de gemeente. In de gemeente zegt God, je bent heilig. Je bent gehoorzaam aan mijn woord. Niet, je mag komen zoals je bent. Leg af alles wat met zonde te maken heeft. Als je de Vader wil eren, dan moet je de Zoon gehoorzamen. En waar gaat het nog over heiligheid en over gehoorzaamheid en over tucht en over lijden en over straf? Van de week kreeg ik een mail van een meneer, die ging mij de pan uitvegen... dat ik durfde te schrijven op mijn website dat God nog straft. Want dat is onmogelijk. Ja, hij kwam uit zo'n gemeente waar ze het alleen maar over de genade hebben. God straft niet meer. Je hoeft ook je zonde niet meer te belijden, weet je wel. Het gaat allemaal om jezelf. Nee, waar is de eerbied voor mij, zegt God hier. Malachi 1 vers 6. Tegen jou, tegen mij. En als ik een heer ben, waar is de vrees voor mij? Zie je dat? Hoe kan het dat in al die gemeenten waarin het over de genade gaat en waar we allemaal staan te zingen met onze handen omhoog, dat er zoveel zonde is, overspel, echtscheidingen, homoseksualiteit, het wordt allemaal goed gepraat. Hoe kan dat? Waar is de eerbied, waar is de vrees voor mij? Afgelopen week kreeg ik weer het bericht, twee keer zelfs, van mensen in een evangelische gemeente die gewoon een andere vrouw of andere man erop nahield. Maar als het ontdekt wordt, gaan ze gewoon naar een andere gemeente. Waar het allemaal niet zo erg is. Waar is de vrees voor mij, zegt God vanochtend tegen ons. Heb je echt het verlangen om mij te eren en mij te dienen? Het probleem van Israël was, ze hadden een prachtige leer, maar een lage conditie, zoals met ons ook. We hebben veel bijbelstudies, we weten het prachtig te vertellen. Maar ons leven, daar gaat het om. Het gaat om jouw leven. De dag van Christus is de dag dat aan het licht komt. Lees maar, 1 Korinthe 4, vers 5. Dan komt aan het licht wat jouw leven is geweest. Of je echt vrucht gedragen hebt voor hem. Die dag komt. En dan zal hij verheerlijkt worden in al zijn heiligen. Daar kom ik zo nog op terug. Maar voor de goddeloze, zij die met een vroom gezicht helemaal de Heer niet vrezen. Helemaal de Vader niet eren. Ja, voor hen is het een dag van de Heer. Dat is het eerste, een mooie leer, maar een lage conditie. Hoe is dat met jou? Hoe is het met mij? Zijn we trouw in wat we doen? Zijn we trouw in onze man, aan onze vrouw? Zijn we trouw in onze woorden? Hebben we verbinding met zonde, met de wereld? Terwijl we zingen, Vader, u houdt van ons. Dat kan niet. Dat kan absoluut niet. En het tweede is, kijk maar mee, in hoofdstuk 1 vers 6 aan het einde, maar u zegt, waardoor verachten wij uw naam? Ze hebben het niet eens door, dat was het tweede probleem. Dat merk ik ook. Ik heb natuurlijk vaak gesprekken en mailcontact met mensen en dan wijs je ze op dingen. Nou, nee, sorry, maar dat zie ik anders. Dan heb ik het over zonde. Hè? Waardoor verachten wij uw naam? Antwoord, kijk mee, vers 7. En dan komt het, lastig hoor nu. Doordat u onrein brood op mijn altaar brengt. Weet je wat het is, brood? Dat is het voedsel van God zelf. Kun je lezen in Leviticus 21, als ik het goed heb. God heeft ook voedsel. De Vader heeft ook voedsel. Weet je wat zijn voedsel is? Het is natuurlijk menselijk gesproken. Het voedsel van de Vader is dat wat hij van zijn zoon ziet in een gemeente. In een leven. Dat is zijn voedsel. Aan lofprijs, aan bidding. En onrein brood op het altaar betekent als wij samenkomen, als wij eredienst hebben. En wij zingen liedjes over onszelf. Over wat wij allemaal gaan doen. Heer, ik zal u dienen en ik wil u dienen en ik zal u nooit. Sorry, maar dat is onrein brood. Daar zit God helemaal niet op te wachten. Wat jij gaat doen. Waar hij op zit te wachten is, wat heb je van zijn zoon gezien? Dat is aanbidding. Aanbidding is niet wat jij gaat doen, maar wat je van hem gezien hebt. Dat is de Heer Jezus in alles de eer geven. Dat is rein brood. Maar Israël, onrein brood. Ze brachten allerlei offers. Nou ja, lees maar even mee, hoofdstuk 1, vers 12. U ontheiligt de tafel van de Heer, want, even kijken, vers 13. Wat u brengt, kreupel, ziek en ook nog blind. Dat is vers 8. Als u een blind dier ten offer brengt, dat is niet erg, zeggen ze dan. En als u een kreupel of een ziek dier ten offer brengt, dat is ook niet erg. Weet je wat ons offer is? Christus. Dat is alles. Blind betekent, de Heer Jezus, hij ziet niet alles. Hij ziet niet wat ik allemaal fout doe, want hij houdt van mij. Dus ja, je mag komen zoals ik ben, dat maakt allemaal niet uit. Nee, dat is een blind dier offeren. De Heer Jezus is alwetend. En hij is jouw Heer. We prediken Christus als Heer, toch of niet? Dus als ik hem met mijn mond beleid en ik offer de Heer zijn zoon als een loflied, ja, dan moet ik niet een blind dier, een andere Jezus gaan offeren. Dan moet ik niet het hebben over hij die alles maar goed vindt. Weet je wel, dat is een blind dier offer. Of een kreupel dier, dat is, hij is niet zonder zonde, hij is niet volmaakt. Hij is niet God zelf, jawel. We moeten hem niet vervormen naar onze eigen beelden, maar we moeten de Vader offeren wie de Heer Jezus is. Nou. Of een ziek dier. Nou ja. De Heer Jezus. Vervormen naar ons eigen beeld. En dan zegt de Heere God in vers 10. Was er maar iemand die de deuren zou sluiten. Dat is toch wat, hè? Ik kan het niet meer aanzien, ik kan het niet meer aan horen. Jullie doen maar wat je zelf vindt. En dan heb je nog een godsdienstig sausje eroverheen ook. Was er maar iemand die de deuren zou sluiten van die tempel, want ik ben er klaar mee. Dat is even in mijn eigen woorden. Want, zegt hij, ik heb geen welgevallen aan u. Hoofdstuk 1 vers 3, ik heb u lief. Ja, klopt. Maar in jullie praktijk kan ik geen vreugde vinden. En een graanoffer uit uw hand aanvaard ik niet. Zie je dat? Als wij de Heere God een offer brengen, als wij een lied zingen of dank brengen uit onze harten, dan moet dat in overeenstemming zijn met onze levens. En we zijn niet volmaakt, maar dat kunnen we aan hem belijden. Dat kunnen we tegen hem zeggen. En eredienst is samenkomen rond Christus. En hem de eerste plek geven. Niet onszelf. Niet wat wij voelen of vinden, maar het gaat om hem. Dus, ze hadden een mooie leer, maar een lage conditie. Ze waren blind, dat was het tweede probleem. En dus ongevoelig voor moreel verval. Dat zie je vandaag ook overal. Ik heb er net al wat voorbeelden van genoemd. En het derde probleem, dat was dat ze geen motivatie meer hadden. Ze zeiden, de tafel van de Heer die is verachtelijk, vers 7. Nou, de tafel van de Heer is ons avondmaal. Dat is de tafel van de Heer, 1 Korinthe 10. Dat is samenkomen rondom de Heer Jezus. Dat is met een verlangen naar de samenkomst komen om hem iets te geven. En niet om iets te krijgen. Dat is de tafel van de Heer. Dat is waar je gemeenschap hebt met de Vader. Waarom? Omdat je de Zoon eert. Dan heb je gemeenschap met de Vader. Ja, dat is de tafel van de Heer. Maar zij zeiden, die is verachtelijk. Nou, en vandaag zien we dat ook in heel veel kringen en heel veel gemeenten. Dat de tafel van de Heer, het avondmaal, gebruikt wordt voor onze eigen geloofsversterking. Of onze eigen voordelen. En ik probeer altijd overal te onderwijzen en te leren dat de tafel van de Heer eigenlijk zondag aan zondag aan zondag aan zondag moet worden gesteld in het middelpunt, maar ja, dat is ook lastig. Maakt niet uit. Het laatste is vers 13, kijk maar mee. Wat een vermoeienis. Ben je ook wel eens een beetje moe van het christen zijn of niet? Geen innerlijke vreugde. Weet je hoe dat komt? Weet je wat het probleem is? Heel simpel. Gebrek aan zicht op de Heer Jezus. Want je hoeft niet Bijbel te lezen. Je hoeft niet te bidden als het moet. Het gaat om een innerlijk verlangen als je de Heer Jezus lief hebt. We hebben veel te weinig zicht op hem. Vind ik hoor. Veel te weinig zicht op zijn heerlijkheid. Het gaat ook veel te weinig over hem. Het gaat allemaal om zijn genade voor ons. Hij heeft ons gekocht, hij heeft ons betaald, hij heeft ons dit, ons dat. Ja, maar wat dacht je van, hij is gekomen, Christus, om de Vader te verheerlijken. En de Vader heeft hem verheerlijkt, opdat onze ogen gericht worden op zijn persoon en zijn werk. Niet zozeer wat hij aan mij gedaan heeft, dat is allemaal ook prachtig, maar om God te verheerlijken. Wat een vermoeienis, zeggen ze. Nou, wat waren de gevolgen van al die toestanden in Israël? Kijk maar even hoofdstuk 2, vers 2. Als u niet luistert, en dat geldt ook voor jullie, en voor mij, en als u het niet ter harte neemt, dat het om hem moet gaan, de Heer Jezus. Niet om jou, om hem. Wat gebeurt er dan? Om mijn naam eer te geven, vul in de naam van Christus. En door hem zien we de Vader. Dan zal ik de vloek onder u zenden. Dat is natuurlijk helemaal onmogelijk voor die mensen van Jong en Vrij. Want zo heten die mensen, die gemeentes. Dat is allemaal genade. God zendt geen vloek en geen straf. Dat kan niet. En ik zal uw zegeningen vervloeken. Dat betekent dat als we evangeliseren, dat er weinig bekeringen zijn. Als we onderwijs geven, dat er weinig land. Snap je? Dat zijn de gevolgen daarvan. En dat doet God in zijn regering. Om ons terug te brengen bij zijn hart. En hoofdstuk 3 vers 10. Even daarheen. Ik ga niet helemaal jachtje doen. Dat is veel te veel. Beproef mij toch, zegt de Heere God. En ik zal de vensters van de hemel voor u openen. Dat is de Heilige Geest. Die is al gegeven hoor. Dus je hoeft ook niet om te vragen, geef mij meer van uw geest en dat soort dingen. Maar dat betekent dat als we weer de Heer Jezus op de eerste plek zetten, als we weer samenkomen rondom Hem, als we onze levens weer naar Zijn persoon inrichten, als we weer aanbidden in Zijn naam, als we Christus weer groot maken, als we de Zoon van God weer aan de Vader offeren als het ware, ja, dan zegt God, dan zal ik door de Heilige Geest jullie zielen, jullie harten weer verfrissen. Dan zul je weer nieuw zicht krijgen op Hem. En dan zullen jullie schuren, dat is geestelijk gezien, weer overvloeien. Dan zul je weer vol van de Heer Jezus worden. Dat is nodig vandaag, broeders en zusters. Het is vandaag nodig dat we leren dat er een eerbied moet zijn voor de Heer Jezus. Niet Hij is mijn vriend, maar Hij is mijn Heer. Dat is heel wat anders. En dat ik moet leren om mijn hele leven te onderwerpen aan zijn gezag. Dat alles wat ik doe in zijn licht moet worden bekeken. En als er iets is, als er bij mij een heilloze weg is, Vader, alsjeblieft, laat mij zien wat uw weg is. Ik wil het beleiden, ik wil het veranderen, ik wil heilig zijn voor u. Ik wil leven in gehoorzaamheid aan uw woord. En niet alleen maar een emotioneel christendom. Want dat is het. Het is een emotioneel gedreven christendom. Ik moet me er goed bij voelen. En God zegt, keer terug naar mij. Dat is hoofdstuk 3, vers 7. Keer terug, dat zeg ik vanochtend tegen jullie. Keer terug naar mij. Stop met die wereldgelijkvormige geest van emotie en eigenliefde. God houdt van mij en ik moet er een goed gevoel bij hebben. Nee, keer terug naar mij, naar mijn gehoorzaamheid aan mijn geboden. Dat jouw leven mag zijn tot eer van mij, in de kleinste dingen. En als die dag dan komt, dan zal het zijn een dag van Christus. Dan zul je de eer krijgen en de beloning. Maar je zult er wel voor moeten lijden. Want mensen vinden het niet fijn. Als je keuzes maakt. Als je zegt, ik trouw niet met een ongelovige. Snap je? Ik ga niet naar bed met mijn vriendin, vriend voor het huwelijk. Enzovoort. Ik kijk niet naar andere vrouwen. Ik ga niet op internet zitten op websites die het daglicht niet kunnen verdragen, enzovoort. Ja, dat is de vrees voor de Heer. Je kunt niet aanbidden met je handen omhoog staan en deze dingen in je leven toelaten. Dat is onmogelijk. Nou, dat was een beetje hard, hè, vandaag, of niet? Een beetje ernstig. Nou, en dan naar 2 Thessalonicenzen ten slotte. Daar heb ik ook nog iets uitgelezen. Want als je dit gaat doen wat ik net zei, ja, dan ben je niet populair op school, kan ik je vertellen. Als jij niet meedoet met Paarse Truiendag bijvoorbeeld, sommigen weten niet wat dat is, denk ik. Maar dan staat er in 2 Thessalonicenzen 1, vers 5. Oh, dat is de verkeerde brief. Dat is een teken dat je in het koninkrijk waardig wordt geacht. Als je lijdt. Als mensen niet allemaal jou lief en aardig vinden. Maar als jij keuzes maakt voor de Heer Jezus. Als je zegt, ik kom samen op zondag. Waarom? Omdat ik mijn Heer wil eren. Oh, ik maak keuzes. Waarom? Omdat ik mijn Heer wil eren. Ja. Dat is een bewijs van Gods rechtvaardig oordeel, dat je het koninkrijk waardig wordt geacht. Als je daardoor lijdt, als je daardoor uitgelachen wordt. En dan zegt hij verder, als je verdrukt wordt nu in deze tijd, dan word je straks verlicht als hij komt op die dag. Dan krijg je rust. Want elke goddeloze zullen eeuwig verderf lijden. Vers 8. De hel is een Bijbels iets, mensen. Echt waar. En de schrift is zo, dat de genade zo wordt voorgespiegeld, alsof er niets meer kan gebeuren dat het ons uit die genade kan wegnemen. Aan de andere kant, onze verantwoordelijkheid wordt ook zo gespiegeld alsof er alles kan gebeuren. Dus dat zijn de twee kanten. Ja, als je tot bekering bent gekomen, kan niemand je uit zijn hand rukken. Maar nee, als jouw leven daar niet mee in overeenstemming is, ja, dan vraag ik mij af of dat klopt. Of je wel deel hebt aan die genade. Snap je? En dan staat er in vers 10, en als hij komt, zal hij op die dag verheerlijkt worden in zijn heiligen. Al die heiligen vanaf Adam af, die geleden hebben omdat ze hun God dienden, die zullen dan verheerlijkt worden. En wij hebben de grootste verantwoordelijkheid als gemeente van Christus, want wij hebben het hoogste en grootste licht. Wij hebben zijn genade ten volle leren kennen. De naam van de Vader. Kijk, en Malachi schreef aan Israël, daar was vader nog meer oorsprong. Maar wij weten dat vader veel meer is dan dat. Vader is degene die ons zijn zoon gegeven heeft. Zijn we bereid te luisteren vanmorgen naar hem? Is je leven in overeenstemming met je belijdenis? Ben je je bewust van wie hij is? En wil je echt alles in je leven aan zijn gezag onderwerpen? Dat is de vraag. Zodat als hij komt op die dag, natuurlijk, kerst was de dag van zijn, nou ja, kerst, zijn geboorte was de dag dat genade openbaar werd. Dat is heerlijk. Maar als zijn heerlijkheid openbaar wordt, als hij verschijnt, dan wordt openbaar en publiekelijk wie van jullie, daar hoor ik ook bij, hem echt gediend hebben. En dan zal er beloning zijn. Lof, zegt 1 Korinthe 4 vers 5. Ieder zal zijn lof ontvangen van God. En de een zal een grote beloning krijgen, heb gezag over 10 steden. Een andere misschien wat mindere beloning, heb gezag over 5 steden. Maar dat maakt niet uit. Iedereen zal lof ontvangen van God, die de Heer Jezus waarlijk heeft gediend. En ik hoop dat deze boodschap, die last die ik ook op mijn hart heb hoor, dat jullie dat een beetje ter harte nemen. En in de komende dagen zullen overdenken. Dat als hij komt, we elkaar weer zullen zien. En dan elkaar zullen verblijden in het feit dat Christus gezien wordt, verheerlijkt wordt in ons lichaam voor eeuwig. En hij zal bewonderd worden in ons door alle mensen, door alle engelen en alle machten, in alle die hebben geloofd. Amen. Ik zal even met jullie danken ook. Vader, u vraagt uit uw liefde, waar is de eerbied voor mij? Hebben we echt begrepen wat uw genade is, Vader? Hebben we echt begrepen dat het tot gehoorzaamheid leidt? Tot een verlangen om u te dienen? De Heer Jezus in alles in ons leven te verheerlijken? Of gebruiken we uw genade alleen maar voor onszelf, voor ons eigen gevoel? Dat we een goed gevoel hebben over onszelf. Vader, dat is een ernstig woord. We danken u voor uw woord, wat zo scherp is. Het is een tweesnijdend zwaard. Het snijdt dwars door ons heen. Maar het is alleen maar omdat u van ons houdt. U wilt zo graag dat ons leven beantwoord. Aan uw liefde, aan uw genade, aan uw heiligheid. Geprezen zij uw naam. Amen. Amen.